In 1 Samuel 30 waren wij de vorige keer te midden van allerlei politieke, dan wel materiale omstandigheden. Dat wil zeggen, er werd wat oorlog gevoerd tussen de verschillende volkeren bij elkaar. Want terwijl enerzijds de Filistijnen optrekken naar het noorden tegen Saul, vinden wij iets verder naar het zuiden dat de Amalekieten optrokken in de praktijk tegen David. En Ziklag ingevallen waren, zij in Samuel 30 vers 1, terwijl David onderweg was samen met de Filistijnen. Maar toen hij terugkeerde, bleek dat het hele legerkamp, het hele kamp, de hele stad, of hoe je dat maar zegt, van Ziklag was leeggeroofd. Daar komt het op neer, iedereen was meegevoerd, enzovoorts. En na enige treurnis gaan David en zijn mannen, dan wel een deel van zijn mannen, daarachteraan om inderdaad alles wat geroofd was weer terug te brengen, waarbij ook specifiek genoemd worden de twee vrouwen van David. In 1 Samuel 18 is dat, die trouwens ook apart genoemd werden onder de weggevoerden, en dat was in vers 5. Hoe dat ook zij, Davids tocht is succesvol. En hij rooft ook een grote buit. Dat blijkt wel, want in de eerste plaats wordt het een en ander uitgebreid beschreven. Er werd niet gemist van de kleinste tot de grootste. Dat was vers 19 en vers 20. David nam ook al de schapen en de runderen. Ze dreven ze voor datzelfde vee heen en zeiden: dit is Davids buit. Als David tot de 200 mannen kwam die zo moede waren geweest dat zij David niet hadden kunnen navolgen en die zij aan de beek Bezer, hadden laten blijven, en daar hebben we uitgebreid over gesproken de vorige keer, die gingen David tegemoet en het volk dat bij hem was. En David trad tot het volk en hij vraagde hen naar de welstand. Toen antwoordde een ieder boos en Belials man onder de mannen die met David getogen waren. En zij zeiden: omdat ze met ons niet getogen zijn, zullen wij hun van de buit die wij gered hebben niet geven, maar aan een ieder zijn vrouw en zijn kinderen. Laat hen die heen leiden en weggaan. Maar David zeide: alzo zult gij niet doen, mijn broeders, met hetgeen ons de Heere gegeven heeft. En hij heeft ons bewaard en heeft de bende die tegen ons kwam in onze hand gegeven. Wat David zegt, het was feitelijk niet onze eigen verdienste. Het is de Heere die dat gedaan heeft. En dat wij onze geliefden en bezittingen terug hebben, ligt niet zozeer aan dat wij dat voor ons best gedaan hebben, of ervoor gestreden hebben, of enig werk daarvoor verzet hebben, maar het ligt in de eerste plaats hieraan dat de Heer hen in onze hand heeft gegeven. Dat heeft later nog veel meer consequenties in het vervolg van de geschiedenis van David, maar dit is al een tamelijk aanzienlijk begin, om zo te zeggen. Maar David heeft nog wat oorlogen moeten voeren, en in alle gevallen gold dat de Heer David maakte tot overwinnaar. Toen hij dat vergat, ging het ook fout, eigenlijk. Maar dat zie je verder niet aan de orde. Hij zegt verder: wie zal toch ulieden in deze zaak horen, want gelijk het deel dergenen is die in de strijd mede afgetogen zijn, alzo zal ook het deel dergenen zijn die bij het gereedschap gebleven zijn, zij zullen gelijkelijk delen. Dus nog die anderen hadden, die achtergebleven waren, hadden voor het gereedschap, voor hun spullen gezorgd, zodat ze niet de hele inventaris mee hoefden te nemen de strijd in. En degenen die de spullen bewaakt hadden, hebben dan wel niet mee gestreden, maar zouden volgens David wel delen in de buit. Waarom ook niet? Men zou die buit beschouwen. David beschouwde het als zodanig, als resultaat van het werk Gods. Om niet te zeggen de genade Gods, dat woord staat er dan wel niet. Maar die wordt wel beschreven uiteraard. De Heer heeft ons dat gegeven. En als dat zo is, kun je het ook weer permitteren om het weg te geven. Dat is ook wat David doet. Want in de eerste plaats staat er vers 25... dit is van die dag af en voortaan zo geweest. Met andere woorden, dat werd een vaste instelling, om niet te zeggen een wet, in Israël. Want hij heeft het tot een inzetting en tot een recht gesteld in Israël tot op deze dag. Welke dag dat maar geweest mogen zijn, de dag van het schrijven van deze woorden. Dat weten wij niet wanneer dit allemaal geschreven is, maar kennelijk niet door Samuel. Dat is wel duidelijk, hè? Het boek heet zo, maar het is niet door Samuel geschreven. Die is al hoofdstukken geleden overleden, zoals u weet, hè? Wanneer het maar was. Als nu David te Ziklag kwam, zo zond hij tot de oudsten van Juda. Dat wil zeggen, dat is zijn eigen stam, feitelijk. Juda. Begrijp je me goed? David werd ook oorspronkelijk eerst alleen maar koning van Juda. Dat is wat in de volgende hoofdstukken verteld wordt, maar dat heet inmiddels 2 Samuel. Want een soort van spanning tussen Juda en de overige stammen van Israël was er altijd al. Ik bedoel, spanning tussen de stammen was er sowieso. Men leest het boek Richteren. Die is ook gebleven, moet ik u zeggen, maar specifiek is een bepaalde spanning tussen Juda en de rest van Israël. Dat is heel simpel, dat komt omdat aan Juda nou eenmaal het koningschap beloofd was. Juda was de koninklijke stam en dat betekent dat Juda ook ten prooi viel min of meer aan de afgunst, de jaloezie van het andere deel van het volk. Zo werken die dingen, dat is tot vandaag zo. Die dingen werken tot vandaag. En tot in het eind van de Bijbel, althans de Bijbelse geschiedenis, wordt gesproken over de nijd en de afgunst onderling tussen Juda en de rest van Israël. Dat wordt aangeduid als Efraïm. Tussen Juda en Efraïm. En in verband met het nieuwe verbond, dan wel de wederkomst van Christus, de komst van de Messias, wordt gezegd dat die afgunst, die nijd tussen die beiden zou wijken. Zat in Jesaja. Ja. Want daar was afgunst van Efraïm. Of Israël net zo wil van Efraïm op Juda. Je komt dat ook tegen in de geschiedenis van David. Na de geschiedenis van dat David moest vluchten voor Absalom. En dat hij daarna weer teruggehaald wordt. En naar Jeruzalem gaat. En dan zijn de mannen van Efraïm die zijn boos. Omdat ze er niet bij waren. En dan zeggen de mannen van Juda. Ja, maar hij is van ons. En dan zegt Efraïm. Nee, hij is van ons. Want het is onze koning. Enzovoorts. En er is dus strijd. En die is gebleven tot in onze dagen aan toe. Want in onze dagen, waarin de rollen zijn omgedraaid, zou Juda tot jaloersheid verwekt worden door Lo-Ami. Het zijn lijnen die de hele geschiedenis van Israël door een rol spelen. Maar goed. Maar lees nou dit, hè. Hier is de rest van Israël buiten beschouwing. We gaan het alleen nog om de eigen stam van Juda, waarover David overigens nog heus geen koning was, dat komt pas later. Als nu David te Ziklag kwam, zo zond hij tot de oudsten van Juda, zijn vrienden, van de buit, zeggende, dat wil zeggen, de buit van deze strijd tegen de Amalekieten, die houden ze niet met z'n 400 of met z'n 600 of met z'n 200. Op die aantallen kom ik nou niet meer terug, hè. Daar hebben we over gesproken. Maar hij stuurt van die buit zelfs naar de rest van zijn eigen stam in ieder geval, van Juda, zijn vrienden. Hij stuurt hen van de buit, zeggende, zie, daar is een zegen voor uw lieden van de buit der vijanden des Heren. En de zegen is uiteraard ook van de Heer, dus. Namelijk tot die te Bethel en tot die te Ramon tegen het zuiden, tot die te Jater en tot die te Aroer en tot die te Sifmot en tot die te Estemoa en tot die te Rachel en tot die welke in de steden der Jerameliten waren en tot die welke in de steden de Kenieten waren en tot die te Horma en tot die te Gorazan en die te Atach en tot die te Hebron en tot al de plaatsen waar David gewandeld had, hij en zijn mannen. Plaatsen dus waar David in de loop der tijd geweest was, dan wel onderdak gehad had, of althans waar hij geen hinder had ondervonden. Want zo kun je het ook nog zeggen natuurlijk, binnen het gebied van Juda. Er worden hier 13 plaatsnamen genoemd. We hebben er niet al te veel aan, want van nogal wat plaatsen zijn er in de eerste plaats een paar waarvan we geen flauw idee hebben welke plaatsen dat zijn, omdat ze verder in de Bijbel niet voorkomen. En andere plaatsen. Ja, het is toch eigenaardig dat een belangrijk deel van deze plaatsen in de praktijk blijkt behoort te hebben tot Levi. Stam van Levi. U weet hoe dat was, hè? Levi fungeerde bij de verdeling van het land als 13e stam. Het land werd verdeeld in 12 stukken. En Levi kreeg geen erfdeel in het land. Dat wil zeggen geen eigen grondgebied. Dat is fundamenteel. Er is niet zoiets als het stamgebied van Levi. Van alle andere 12 was het er wel. Want Levi, de Levieten, zouden wonen verspreid onder de overige stammen van Israël. Niettemin waren er enige steden die specifiek aan Levi gegeven werden. En van deze rij van plaatsen zijn er nogal wat die van Levi waren. Ik zal ze zo wel even noemen voor de statistiek. Met andere woorden, Levi, dat is de priesterlijke stam. Dat is de stam die specifiek meer dan de overige stammen van Israël, moet je zeggen, gewijd was aan de dienst van de Heer. Begrijp je me niet verkeerd? Heel Israël wordt geacht een priesterlijk volk te zijn. Een volk van koningen en priesters. Dat neemt niet weg dat als je de koningen binnen Israël zoekt, dan moet je speciaal zoeken in Juda. Maar als je de priesters zoekt binnen Israël, dan moet je speciaal zoeken in de stam van Levi. En Levi had ook specifieke steden. Ik ben het aantal vergeten. Ik weet wel dat er 6 van die steden van Levi bovendien nog functioneerden als zogenoemde vrijsteden. Nou goed. En dan nog, als ik het zo even mijn eigen lijstje overzie, waren er 3, die waren bovendien ook nog van Simeon. Zal ik ze even doornemen met u? Bethel komt voor in Jozua 19 vers 4. Er waren meerdere plaatsen die Bethel heten. Dit is niet de noordelijke, maar de zuidelijke in het gebied van Juda. Maar een deel in het gebied van Juda was van de stam van Benjamin. Benjamin had een enclave, is dat een goede Nederlandse term daarvoor? Een enclave binnen de stam van Juda. Als je een cirkel trekt, een lijn trekt om het gebied van Juda heen, dan zit Simeon erbij in. Dat is niet zo moeilijk, hè? Met andere woorden, het is van Simeon, maar tegelijkertijd eigenlijk toch ook van Juda. Wat daar de achtergrond van is, dat zal ik u vanavond niet vertellen. Want het is een te uitgebreid verhaal, waar u vermoedelijk niet op zit te wachten, maar het heeft een profetische betekenis waarom dat zo is. Goed, dat is Jozua 19 vers 4 waar dat staat, hè, dat dit Bethel is van Simeon. Daarna heb je Ramot in het rijtje, dat is ook Jozua 19, maar dan vers 8. En dan is het ook van Simeon. Dan kom je in Jater, dat is Jozua 15, vers 48. Daar wordt het toegeschreven eerst aan Juda, het gebied van Juda, maar de stad zelf is een van de Levitische steden. Kunt u dat nog volgen? lastig, hè? Dan denk je net dat je het mooi geregeld hebt. Heb je een kaartje van de verdeling van het land en het gebied van de stammen. En dan blijkt het toch wel heel lastig te worden. Hè? Want nou ben je in Juda, maar dan is het van Simeon. En hier ben je in Juda en is het van Levi. Maar goed, ik kan het niet helpen. Maar ze horen bij elkaar op een of andere. Jater was van het gebied van Juda, maar de stad is van Levi. Daarna heb je Aroer. Dat is lastig. Vers 28 hier. Want wij kennen een Aroer, maar dat is aan de Arnon. En dat is buitenslands. Dat is niet eens van Israël of van Juda. Dus die plaats zal het niet zijn. Het moet een andere plaats zijn. Maar aangezien hij nergens anders genoemd wordt in de Bijbel en verder ook niet bekend is, weten wij het niet wat dat is. Hetzelfde geldt voor Sifmot. Nooit van gehoord. Komt verder in de Bijbel niet voor. Denk niet dat er niet naar gezocht is, hoor. Maar we weten het niet. Dan hebben we Estemoa, dat is Joshua 21 vers 14, waar dat genoemd wordt. En daar geldt hetzelfde verhaal als voor Jater, namelijk het is het gebied van Juda, maar het is een Levitische stad. Dan hebben we Rachel, volstrekt onbekend, als plaatsnaam. En de Jerameelieten. Misschien is in de plaats Jerameel. Het zal nog kunnen, maar het is een term in verband met afstamming. Waar die dan precies woonden, weten we niet. We zijn ze trouwens eerder tegengekomen. Maar vooruit. In de krijgstochten van David vanuit Siklag. Want het wordt genoemd in 1 Samuel 27 vers 10. Waar David tegen Achish zegt dat hij was opgetrokken tegen het zuiden der Jerameelieten en tegen het zuiden der Kenieten. Dat wil zeggen tegen Juda. Maar goed, dat is het dus wel, maar waar het precies lag is niet bekend. En de Kenieten werden daar trouwens ook genoemd in 1 Samuel 27. Weten wij ook niet waar dat dan was. Kenieten zijn, voor zover wij weten, afstammelingen van Jethro, de schoonvader van Mozes. Ja, het zijn dus eigenlijk heidenen, maar ze zijn opgenomen, althans voor het deel dat mee wilde, in de stam van Juda. En u kunt dat vinden in Richteren 1 vers 16 waar dat staat. Wat ons langzamerhand moet opvallen is dat het weliswaar allemaal gaat over Juda. Dat stond hier trouwens ook in 1 Samuel 30 vers 26. Maar bij nader inzien bevindt zich daar toch nogal wat vreemd volk onder. Dat wil zeggen van buiten de stam van Juda en zelfs van buiten Israël als zodanig. Dan moet ik nog noemen Horma. Vind ik genoemd in Joshua 15 vers 30. Boren tot Juda. Dan hebben we Chorazan. Chorazan, Chorazan. Vindt u ook in Joshua 15 vers 42. Een stad, daar gaat hij weer, in het gebied van Juda. Maar in Simeon. In de enclave van Simeon binnen Juda, maar bovendien een Levitische stad. Dus het is al verbonden aan drie namen van stammen van Israël. Je vindt het ook terug in 1 Kronieken 4 vers 32. 1 Kronieken 4 vers 32 en 1 Kronieken 6 vers 59. Dan hebben we Atag, daar komen de gastvanhuizen vandaan, denk ik altijd, maar Atag. Daar weten we dus niks van. Er staat niks over in de Bijbel. Verder komt alleen hiervoor. Zover ik weet. En dan hebben we nog Hebron. En dat is een belangrijke stad. Omdat dat oorspronkelijk fungeerde als koninklijke stad, min of meer. Om allerlei redenen. U vindt hem genoemd in Joshua 20, vers 7. En Joshua 21, vers 11. 20 vers 7, 21 vers 11. Een stad in Juda, niettemin een Levitische stad. En bovendien een vrijstad. En het werd de aanvankelijke hoofdstad, residentie om zo te zeggen, van David. Want hierna, na de dood van Saul in hoofdstuk 31, wordt David koning, maar alleen over Juda. En hij heeft zijn residentie in Hebron. Pas als 7 jaar later alle stammen van Israël zich aan hem onderwerpen en hem uitroepen tot koning, dan verovert David Jebus, een stad in Benjamin. Hij noemt het vervolgens Jeruzalem en vestigt daar zijn residentie. Dat wil zeggen, hij bouwt er zijn paleis. Het wordt de hoofdstad van heel Israël. Maar het is een stad in Benjamin. En het koningshuis is uit Juda. En hij regeert over heel Israël. Ja, en genadig genoeg. Als later het rijk splitst, dan na de dood van Salomo bedoel ik, dan houdt Juda Benjamin ook. En de meest voor de hand liggende verklaring van de uitspraken die nou gaande is dat aan Juda die stam van Benjamin gegeven wordt. Anders zou Juda ook Jeruzalem kwijt geweest zijn. En daar stond inmiddels niet alleen het paleis van het Davidische koningshuis, dat altijd zou blijven, niet het paleis, maar wel het koningshuis. En bovendien stond daar de tempel des Heren. En die blijven dus bij Juda, en dat hield in dat ze dus ook de stam van Benjamin meekregen. Waarbij Benjamin functioneert als een lamp des Heren bij Juda, en dat is zo gebleven tot de Nieuwtestamentische tijd aan toe. Het zijn heel belangrijke dingen, maar ze tekenen zich hier in deze geschiedenissen al af. In ieder geval, dit zijn kennelijk de belangrijkste steden uit Juda voor David en vanuit het verleden, hoewel we sommige van die steden überhaupt niet kennen. Hebron, zoals gezegd, speelt hierna wel degelijk een belangrijke rol. Dan is er nog iets wat ik u dan toch maar eens moet vertellen. Dat heb ik in het verleden niet gedaan, maar ja, we zijn hier aan het eind van het boek en ik neem er toch maar eens een keer de tijd voor. Wij hadden van doen met Amalekieten. David hier moest ineens optreden tegen Amalekieten die vanuit het zuiden het gebied kennelijk van de Filistijnen waren binnengetrokken. Want terwijl de Filistijnen naar het, kon je je voorstellen, langs de kust op, de Filistijnen trekken op naar het noorden, die komen terecht in Jezreel, en dan wat er maar verder gebeurt in hoofdstuk 31. En David gaat terug en komt tot de conclusie dat die Amalekieten het gebied van de Filistijnen hebben binnengevallen. En in ieder geval ook Siklag, dat was Davids stad die hij van de koning der Filistijnen van Gat gekregen had. Hè? Vraag is, ze hadden ook Siklag leeggeroofd. Je vraagt je af, waar komen die Filistijnen, waar komen die Amalekieten nou ineens vandaan? En wisten die Filistijnen die naar het noorden trokken niet dat ze tegelijkertijd vanuit het zuiden bedreigd werden? Je zou zeggen, als ze vanuit het zuiden bedreigd worden door een belangrijke vijand, dan laten ze wel uit hun hoofd om naar het noorden op te trekken om, om te strijden tegen Israël. Ja, moet gezegd worden dat die Filistijnen die hadden naar het noorden toe enige steden, enige forten. Dat laat zich raden, want het is de route langs de kust. En bovendien is de route waarlangs zij vanuit het noorden de vijand zouden kunnen verwachten. Welke dat ook maar wezen mag. Langs de Via Maris, zal ik maar zeggen. En met name ook ter hoogte van Jaffa, de havenplaats enzovoort. Hebben we het vorige keer, of was het nog een keer eerder, weet ik niet meer. Hebben we het over gehad. Die Filistijnen die beheersten die kuststrook, althans het zuidelijke deel van de oostkust van de Middellandse Zee. Maar goed, daar streden ze voor om dat vast te houden. Redenen, misschien heb ik het daar nog eens over. Maar wisten ze niet dat er uit het zuiden wat zou komen? En waar komen die Amalekieten ineens vandaan? Afgezien daarvan, de eerste keer dat je Amalekieten, niet Amalek, maar de Amalekieten, tegenkomt in de Bijbel, dat was bij het ontstaan van Israël. Ik bedoel, u weet toch wie Amalek was? Amalek was de stamvader van de Amalekieten. Ja, dat is. Nou, Israël was de stamvader van de Israëlieten. Dat is zo. Maar wie was Amalek? Waar kwam die dan vandaan?
De grote Joden.
Nou ja, oké. Nee, het is andersom. Haman stamt van Amalek. Maar Haman, dat is even later, hè, pas in de Medo-Persische ballingschap van het Joodse volk. Amalek is een kleinzoon van Esau. En dus een soort broedervolk van Israël. Voor Amalek kun je dus eventueel lezen Esau. Het is niet helemaal hetzelfde, want Esau die had ook 12 zonen, geloof ik, Edom. En Amalek is dan bovendien nog een kleinzoon, dan moeten er veel meer geweest zijn. Maar Amalek wordt geacht toch de, hoe zal ik het zeggen, het eerste geboorterecht te hebben binnen Esau. Dat staat er ook min of meer, want van Amalek wordt gezegd dat het staat aan het hoofd van de volkeren. Ik zal het toch maar even opzoeken. Er staat namelijk, maar ik geloof dat ik dat in de tijd wel besproken heb. Want ze kwamen Amalek al eerder tegen, weet u nog, toen Saul tegen de Amalekieten zou strijden. En hij haalde de overwinning, nam koning Agag gevangen. En daarna vierde hij een feestje. En toen kwam Samuel en die zei, waarom hebben die Agag niet gedood? En dat eindigde met dat Samuel de mantel van Esau van Saul scheurde en zei, zo zal het koninkrijk van u worden weggenomen. En die twee hebben elkaar nooit meer gezien. Daar speelde dus Amalek een rol in. Maar in Genesis 17 vinden we de introductie van Amalek in, als volk. Exodus 17. Israël was net uit Egypte, zal ik maar zeggen. En het een en ander moest geregeld worden. Na de doortocht zei ik het goed? Ach nee joh, Exodus 17. Het is eind van het seizoen, dat wordt steeds moeilijker. Ja, dus roep het ergens wat verkeerd zeggen. Exodus 17, daar is Israël net door de Rode Zee getrokken enzovoort. En hebben ze een lied gezongen. En nou ja goed, en toen kregen ze zoet water en het manna uit de hemel en dat soort dingen. En water uit de rots te horen heb. En daarna staat er in vers 8 van Exodus 17. En toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. En dat duurde de hele dag. En even kijken. En daarna staat er in vers 14. Toen zeiden de Heere tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. Nou ja, dat was in de dagen van Saul dus nog niet gebeurd. Nee. En vandaag nog niet natuurlijk. Dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar enzovoort. Daarna zou je moeten lezen, dat hebben we toen gedaan denk ik, Deuteronomium 25, vers 17. Gedenkt wat u Amalek gedaan heeft op de weg als gij uit Egypte uittoogt. Hoe hij u op de weg ontmoette en sloeg onder u in de staat al de zwakken achter u, als gij moede en mat waart, en hij vreesde God niet. Het zal dan geschieden, als u de Heer uw God rust zal gegeven hebben van al uw vijanden rondom, in het land dat u de Heer uw God ter erve geven zal, om hetzelfde erfelijk te bezitten, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder de hemel zult uitdelgen. Vergeet het niet, staat er. En dan staat het er meer omdat het een profetie is dan wel een uitspraak over de hele lange termijn. Want in de praktijk moet dit nog steeds gebeuren, hè?
In het volk
nog. Hè?
Het volk is het dus nog. Nu.
Ja, het volk is er nog, ja. Bevindt zich in de Ismaëlitische, Edomitische, dan wel Arabische wereld. Ik ben van mening dus ook dat die grote vorst uit de eindtijd van het antichristelijke rijk voortkomt uit Amalek. Omdat er staat, de Heer heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En de laatste oorlog is tegen dat antichristelijke rijk, om zo te zeggen. Dus ik verwacht dat die vorst die komen zal, waarover Daniel spreekt, rechtstreeks afstand van Ismaël, Esau, Amalek, Agag, dat is het koningshuis van Amalek. En de laatste afstammeling die wij daarvan officieel in de Bijbel kennen, dat is Haman. Want hij was een Agagiet. Dat wil zeggen afstammelingen uit het koningshuis van Amalek. Zij zijn dus nog ergens. Maar wij vinden nog een uitspraak over de Amalekieten. Dat is in Numeri 24. Daar zijn we in die merkwaardige profetie van Bileam. Ik lees eerst vers 19. Hè. Er zal één uit Jacob heersen en hij zal de overigen uit de steden ombrengen. En toen hij de Amalekieten zag, kun je wezen hebben wie van doen met de Messiaanse profetie, dat weet u, hè? Zonder op details in te gaan. We hebben hier die uitspraak over, er zal een ster voortgaan uit Jacob, vers 17. En er zal een scepter uit Israël opkomen en die zal de palen der Moabieten verslaan. En hij zal al de kinderen van Seth verstoren, wie dat maar zijn mogen. En aangezien die koning, die scepter, pas gevestigd zal worden in de wederkomst van Christus definitief, geloof ik dat deze profetie pas dan definitief vervuld zal worden. En in verband daarmee staat in vers 20, toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zei, Amalek is de eersteling. Hebben jullie die? De eerstgeborene. Der heidenen, der volkeren. Want naast Israël berust het eerstgeboorterecht bij Edom. Als er geen Israël zou zijn, lag het bij Edom. Als Jacob er niet was, niet zou zijn, niet geweest was, dan ligt het eerstgeboorterecht onder de volkeren der aarde bij zijn broer Esau. En een generatie terug zou het gelegen hebben bij Ismaël. En de lijn van Ismaël loopt via Esau, via een paar vrouwelijke lijnen, maar dat doet er nou niet toe. Daar komt Amalek uit voort, het is dus één historische lijn. Maar toen hij de Amalekieten zag, schreef hij zijn spreuk op en zei, Amalek is de eersteling der heidenen, maar zijn uiterste is ten verderven. Dat moet dus nog gebeuren. En zoals gezegd, ik geloof dat die vorst die komen zal, inderdaad, één Amalekiet is één Agagiet, dan wel één Edomiet. En wat Agag betreft, die kom je tegen in vers 7 van nummer 24. Er zal water uit zijn emmeren vloeien en zijn zaad zal in vele wateren zijn. En zijn koning, dat wil zeggen die van Israël, zijn koning zal boven Agag verheven worden. Zodat men over Agag dan toch niet al te gering zou denken. En Agag is hier de naam van een koning der Amalekieten. En later in de geschiedenis van Saul kwamen wij, en dit is 500-600 jaar later, afhankelijk van wie het uitrekent, komen wij Amalekieten tegen en hun koning heet Agag. Beschouw het maar als de achternaam dan. Ja, natuurlijk, en alle koningen uit Egypte heten Farao, en dat woord betekent in de praktijk dus gewoon ook koning. Wat het ook betekenen mogen verder. Hè? En wat Willem ook betekent, of Wilhelm, maakt weinig uit. Hè? Maar die koningen heette Agag, koningen der Amalekieten. Nu is het als volgt. Wij vinden dus Amalekieten in de dagen van Israël. Bij de uittocht uit Egypte komen ze in ieder geval Amalekieten tegen. En bij de intocht in Canaan komt er een profetie van Bileam over de Amalekieten. En hij zegt, ze zijn de eersteling onder de volkeren, maar de troon uit Jacob zal verheven zijn boven Agag. Hetgeen weinig betekent, tenzij dan dat de troon van Agag toch nogal een tamelijk hoge is. Die van de Amalekieten. Dus, die heb je toch, hè? En 400-500 jaar later, in de dagen van Saul in elk geval, komen wij weer. En niet alleen Amalekieten tegen nog steeds, maar komen wij ook ene Agag tegen, die dan door Samuel notabene gedood wordt. De vraag is, waar komen die Amalekieten ineens vandaan, zo plotseling, bij de uittocht uit Egypte? Er staat er ook laconiek, hè? Toen kwam Amalek, zomaar ineens. En hier in 1 Samuel, de laatste hoofdstukken, we hadden het er niet op gerekend. Ja, Filistijnen wel, maar goed, hebben we ineens weer van doen met Amalek. Maar ik zal u nog wat vertellen. Je vindt Amalekieten namelijk bij gelegenheid genoemd gedurende de geschiedenis van Richteren. Nou ja, niet al te vaak, maar je komt ze tegen. Maar weet je wie je niet tegenkomt in de geschiedenis van Richteren? Nee, dat is een rare vraag natuurlijk. Dat valt je natuurlijk nooit op. Egyptenaren. Daar was niks van over, want Egypte was ten onder gegaan ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. En kennelijk hebben ze daar dus in de dagen van de richteren, die vervolgens volgden, van Egypte geen last gehad. Naar het schijnt. Maar kijk, en nou kom ik weer bij een lastig punt. Ik weet niet of u dat weet, maar misschien hebben u wel eens iets gelezen in verband met Bijbelse geschiedenis en zo. Wat je dan onvermijdelijk tegenkomt, als het een beetje interessant is tenminste. Wat je onvermijdelijk tegenkomt, is dat wij tot vandaag niet weten bij welke farao dat geweest moet zijn die met zijn ruiterij omgekomen is in de Schelfzee. En die bij benadering de tijd weten, dat is één. En bij benadering het ook niet kunnen plaatsen in de Egyptische geschiedenis. En dat je daar helemaal niks kunt terugvinden over een uittocht uit Egypte. En dus zou die misschien wel zelfs helemaal nooit hebben plaatsgevonden. En is het alleen maar verzinsel, legende, volksoverlevering die verder nergens op stoelt. Of die per definitie hyperbolisch is, dat wil zeggen volstrekt overdreven taalgebruik waar geen fatsoenlijke historische grond voor is. He? Dat weet u. Heb je dat wel eens gelezen of niet? Goed. Je kunt het ook andersom doen. Je kunt ook beginnen te zoeken in de geschiedenis van Egypte waar en wanneer en onder welke omstandigheden het Egyptische Rijk naar de ten onder ging. Nou, daar heb je niet zoveel opties voor. Daar heb je niet zoveel opties voor, want het moet toch een beetje uitkomen redelijkerwijze in redelijk Bijbelse tijd enzovoorts. En de enige optie die ik ken, de enige zinnige, is de ondergang van het zogenaamde Middenrijk van Egypte. De geschiedenis van Egypte wordt ruwweg onderverdeeld in het Oude Rijk, het Middenrijk en het Nieuwe Rijk. Het Nieuwe Rijk begint ongeveer pak een beet 1000 jaar voor Christus. Dat is in de dagen van Saul en David en Salomo enzovoorts. Dan begint het Nieuwe Rijk. Daarvoor was het Middenrijk. Maar tussen het Middenrijk en het Nieuwe Rijk ligt een gat van 1, 2, 3, 4 eeuwen. Volgens gangbare overlevering. Maar nauwkeurig is dat niet, want men weet de domweg niet. Vandaar dat je bij Egyptische geschiedenis maar zelden jaartallen tegenkomt. En als je ze tegenkomt, zijn ze hoogst onbetrouwbaar. Men spreekt liever van het Oude Rijk, het Middenrijk, het Nieuwe Rijk en over dynastie nummer zoveel en dynastie nummer zoveel enzovoorts. En wanneer dat dan was, vraag je af, maar ze vinden het niet nodig om dat te vermelden, want dan moeten ze liegen, ze weten het eigenlijk niet. Nou goed. Maar ik ken iemand, inmiddels 51 jaar geleden is dat, toen was ik 14. Toen kwam ik in aanraking met de werken van Velikovsky, Emanuel Velikovsky, een Jood. En die werd uitgebreid besproken, want het was nogal sensationeel wat de man vertelde. Nou, dan was dat al veel ouder, wat hij vertelde. Maar het meest sensationele wat hij vertelde was de uittocht uit Egypte wel degelijk terug te vinden is in de Egyptische geschiedenis. Echter op een heel ander tijdstip dan wij het zouden verwachten. En bovendien vertelde hij dat de doortocht door de Schelfzee, maar ook de daaraan voorafgaande rampen en dat soort zaken, de plagen over Egypte, het gevolg waren van een bijna botsing tussen de aarde en de planeet Venus. Had hij dat nou maar nooit beweerd, dan zou hij iets serieuzer genomen geworden zijn. Daarna heeft men met het kind het badwater weggegooid. Het was een leuk verhaal, maar doe maar. Nou ja. Maar wat de man gedaan heeft, is niet alleen dit publiceren. Hij heeft een complete revisie gemaakt van de oude geschiedenis, met name van Egypte. En dat is van belang omdat alle andere geschiedenissen van alle andere volken opgehangen is aan de geschiedenis van Egypte. Alle oude culturen, we weten niet wanneer het was, maar het viel samen met een bepaalde periode uit Egypte. Als je weet wanneer dat was, dan heb je een jaartal. Heb je dat? En Velikovsky was Joods van huis uit, bepaald niet gelovig, maar hij beschouwde de Bijbel als, net als alle andere boeken, als van ouds overgeleverd traditie uit bepaalde volkeren. En dus minstens dezelfde historische waarde als welk ander boek en geschrift uit de oudheid dan ook. En de aardigheid is dat de Bijbel als enige van al die boeken een doorgaande chronologie kent. Waarover men het wel niet eens kan worden, maar dat scheelt nooit zo heel erg veel. Weet u nog waar ik het over heb? De Bijbel heeft een doorgaande chronologie. Nou ja, in ieder geval vanuit de uittocht uit Egypte. En Velikovsky heeft in enige, het zijn in Nederland verschillende boeken geworden, want het was zeer uitgebreid, heeft de hele geschiedenis van de Bijbel doorlopen. En daarnaast de geschiedenis van Egypte doorlopen en daarnaast gelegd en zegt, kijk, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Hier heb je het verhaal in de Bijbel, daar heb je het verhaal uit Egypte. Hier staat het in de Bijbel en daar staat het in de overgeleverde papyri, de boeken, zullen we zeggen, uit Egypte. Of in de inscripties, of op de tempel van Karnak, een hele wand van, kun je het hele verhaal lezen van hoe een Egyptische koningin het land Punt bezocht. En tot vandaag weet men niet wat het land Punt was. En in de Bijbel heb je het verhaal hoe koningin van Sheba Jeruzalem bezocht. En er zitten verhalen naast elkaar. Ze zijn zelfs letterlijk hetzelfde. Niet helemaal, maar sommige stukken. En meer zeg ik daar nou niet over. Maar ik vertel dit omdat ik het verhaal van Velikovsky als bijzonder betrouwbaar acht en correct, omdat het een van de weinigen is die de Bijbelse geschiedenis serieus neemt.
Maar die Hyksos, die vielen toch ook, ze konden toch
ook problemen met landen. Oh, daar komt-ie. Ja, daar ga ik het over hebben. Oh, dankjewel. Ga ik het over hebben. Uit de oude geschiedenis van Israël kent men, van Egypte, sorry, kent men de zogenaamde Hyksos. Het punt is namelijk dat de ondergang van het Middenrijk gevolgd werd door een periode van buitenlanders, herdersvorsten, zo worden ze beschreven, die Egypte bestuurden gedurende eeuwen. En pas toen die verdreven waren, toen begon het Nieuwe Rijk. De Hyksos. En het probleem is dat Josephus Flavius, dan wel Flavius Josephus, schreef dat die Hyksos, dat was Israël. Heddersvorsten, enzovoorts. En hoe betrouwbaar overigens Flavius Josephus ook mogen wezen, hier zat hij er dus echt helemaal naast. Om nogal wat redenen. Maar de aardigheid is dat als de uittocht van Israël uit Egypte betekende de ondergang van het Rijk, en dat betekent het, en het wordt uitgebreid beschreven in de Bijbel, ook in die lofzang van wie was het ook alweer? Ja, Mozes, Mirjam, weet ik veel. Ik word oud, mensen. Het wil me allemaal zo snel niet te binnen schieten. Maar er wordt gesproken over de ondergang van een groot rijk en een machtig leger. En de historici hebben het altijd weggeredeneerd als een groepje herders in Egypte. Weet je veel wat, waren maar slaven. Stelden niet veel voor, onbeschaafde Bedouinen, dat was Israël, enzovoorts. Hè. Maar in de Bijbel is het wel anders. Daar gaat een wereldrijk ten gronde. En de enige gebeurtenis die het kan zijn, is de ondergang van het Middenrijk. Daar is ook documentatie van. Het ligt hier in Leiden trouwens. In het museum. Ja. Maar goed, daar ga ik me maar niet verder op in. Maar dat wordt uitgebreid beschreven. Maar Israël ging, of Egypte ging ten gronde. Israël trok eruit. En wie kwamen ze tegen? Tegen Amalekieten. Waar denkt u dat die Amalekieten gebleven zijn nadat ze door Israël werden verslagen? Althans, nadat zij Israël niet konden verslaan. Dat zijn de Hyksos dus. De Amalekieten. En dat is niet maar een theorie. Zij waren nomaden. Zij waren herdersvorsten. Zij stamden van Esau. En dat is niet zo heel lang daarvoor, overigens. Zij waren dus Bedouinen, om zo te zeggen. Dus dat kan heel goed kloppen. Bovendien waren ze vijanden van Israël. Omdat ze de gepasseerde eerstgeborenen waren, zal ik maar zeggen, onder de volkeren. En Egypte lag aan hun voeten, want het was net ten onder gegaan. En in plaats van dat de Israëlieten zelf de macht grepen in Egypte, gingen ze eruit. Dus kwamen de Hyksos binnen. En dat is het merkwaardige van de geschiedenis van de Hyksos. Zij kwamen Egypte binnen en iedereen weet, want dat staat in alle boeken, dat ze daar niet voor hebben hoeven te vechten. Ze konden gewoon de macht overnemen. Hoe dat precies kon, weet men dan niet. Maar ze kwamen gewoon binnen en namen de macht over. That's it. Wij weten wel hoe dat kon. Het enige probleem is dat een verschil oplevert met de algemeen aanvaarde chronologie van iets van 600 à 800 jaar. En dat vinden historici niet leuk, daarom klopt het volgens hen niet. Maar Velikovsky zegt gewoon, ja, die lui zitten er gewoon naast. Ze hebben de Bijbel niet serieus genomen. En ze roepen maar wat, ze hebben maar wat overgenomen van wat Egyptische geschriften en dat was het dan. Ze hebben het in elkaar gestoken en daarna zodanig uitgebouwd dat je er nou geen speld meer tussen krijgt. Maar hij kreeg hem er dus wel tussen en met gemak. Lees het verhaal. De mensen, dat zijn, ja, nee, niet echt gelovigen, maar wel iemand tenminste die de Bijbel serieus neemt. Al was het dan maar op historisch gebied. En die wijst het gewoon aan, dat is geen enkel probleem. Maar waar het op neerkomt, dat is dat die Amalekieten, dat zijn de lui die de macht in Egypte overgenomen hebben voor de gehele periode tussen het Middenrijk en het Nieuwe Rijk. En die periode valt samen met de periode van Richteren. Heb je dat nog? Egyptenaren treden in de Bijbelse geschiedenis pas weer op het toneel in de dagen van David. En niet te vergeten Salomo. Ik heb het voor u nagekeken. In heel de Richteren kom je Egyptenaren of Egypte niet tegen. En als je ze toch tegenkomt, het woord namelijk, dan moet je vaststellen dat het elke keer gebruikt wordt in de zin van de Heer uw God heeft die uit Egypteland uitgeleid enzovoort. Onder verwijzing naar wat in het verleden gebeurd was. Maar Egypte speelt geen rol, van welke betekenis dan ook, gedurende de hele periode van Richteren, die mijns inziens niet 400, maar pak een beetje 600 jaar duurde, maar vooruit. Maar dat is de periode van de Hyksos, dan wel de Amalekieten. En daarna, de Hyksos worden zo genoemd in de Griekse geschriften, die tot ons gekomen zijn. In de Egyptische heten ze de Amu. A-M-O-E. Amu. Dat beel aardig end in de richting van Amalek. De Amu. Amalek. Nee, Egyptisch is een andere taal, maar vooruit. Het is toch redelijk herkenbaar. En dan nog wat. Wij kennen enige koningen van de Hyksos bij namen. Bij namen, omdat de geschiedenis gewoon ons overgeleverd is, hoe dat zo ging. En wat ze allemaal hebben uitgevreten. Er zijn trouwens historische romans geschreven. Ik heb er pas nog één in handen gehad over de laatste dagen van die Hyksos. De dagen die ertoe leidden dat de oude adel in Egypte alsnog de macht overnam en de Hyksos uitdreef. Dat is tamelijk goed beschreven in de oude geschiedenis, met nogal wat namen erbij. Maar twee van de belangrijkste koningen uit de Hyksos heten Apophis. Apophis. Apophis mag ook, want een P of een F, dat is hetzelfde. Apophis, maar u begrijpt dat Apophis, dat laatste, dat de Griekse uitgang van de term is. Want we hebben allemaal Griekse namen voor de farao's. Maar de Egyptische naam van de koning, van die koningen van Egypte, is Apop. Een van de eerste koningen van de Hyksos heette Apop. En de allerlaatste heette zo. Agag dus. En het idee is simpel, als u daar een verklaring nog voor nodig hebt. Ik niet, want de koningen die worden onder zoveel namen aangeduid. Egyptische farao's ook. Daarom is het mogelijk dat hele dynastieën dubbel in de chronologie van Egypte voorkomen. De tweede keer onder andere namen die ze ook droegen. En zo is de verwarring ook ontstaan. En daarom is die geschiedenis van Egypte veel te lang en loopt die in die dagen 600 à 800 jaar uit de pas. Nou ja, ik zal u er niet mee vermoeien, maar het is zeer interessant. Uit historische overweging, maar dat interesseert u misschien niks. Maar in verband met het raakt aan de geschiedenis van de Bijbel. Wat gebeurde daar nou werkelijk? Nou, wat er werkelijk gebeurde is precies dit. Toen Israël uit Egypte ging, kwamen ze Amalek tegen. Israël ging eruit en Amalek ging erin. En terwijl Israël leefde in de dagen van de richteren, maakten de Amalekieten, de Hyksos, de Amalekieten, de dienst uit in Egypte, het voormalige grote wereldrijk. En daar werden ze na verloop van eeuwen uitgegooid. En terwijl de Filistijnen onderweg waren om Saul te verslaan, nou ja, te doden uiteindelijk, verdwenen de Hyksos uit Egypte. En u begrijpt, die worden naar het westen uitgedreven. Waar komen ze dan het eerste terecht? Op de weg der Filistijnen komen ze terecht. Dat wil zeggen bij de steden der Filistijnen. En dat kwam goed uit, want terwijl de Filistijnen naar het noorden waren om te strijden tegen Saul, kwamen de Hyksos, de Amalekieten uit Egypte naar het noorden toe onder leiding van een Agag, die volgens de Egyptische geschiedenis Apop heette. Agag wordt trouwens ook beschreven als Agog. Hè. Dat is trouwens ook de betekenis van de naam. Het heeft iets met dak en bescherming. Gag heeft iets met dak, bescherming te maken. De grote beschermer. En dat is dan de titel voor de koning. De Hyksos, schuine streep, Amalekieten enzovoorts. En dat moest ik nog even zeggen. Het probleem zit hem in het onderscheid tussen de gimel van Agag en de P van Apaf. Apap, ap, hoe je het maar uitspreken wil. En dat verschil is in het Oud-Semitisch, dat wil zeggen wat men officieel Oud-Fonicisch noemt, magering, zodat de letters gemakkelijk verward kunnen worden. Kent u de gimel in het Hebreeuws? Zo'n lijn van boven naar beneden zo. En dan staat er zo'n schuin lijntje, staat er zo tegenaan. Nou, de oude P uit het Oud-Fonicisch is bijna net zo, alleen die lijn die staat schuiner. En het onderscheid tussen de Giemel en de P is gelegen in hoe schuin die ene lijn staat. En als je dan begrijpt dat iemand die rechtop moet schrijven dikwijls toch ook schuin schrijft. En zijn eigen handschrift heeft, dan begrijpt hij ook dat je die makkelijk kunt verwisselen. En dat soort verwisselingen kennen wij in onze Bijbel trouwens ook. En die zijn soms veel erger dan de verwisseling maar van één letter. Maar goed, daar ga ik nou maar niet op in. Maar het verhaal is natuurlijk dat de Hyksos hadden als in een van de allereerste koningen ene Apophis, of gewoon Apop via het Egyptisch. En de laatste heette zo. In de Bijbel kom je de eerste tegen onder Biliam. En die spreekt over Agag en zegt: de God van Jacob of de koning uit Jacob zal verheven zijn boven deze Agag, Apop. Dat was een van die eerste farao's uit de Hyksos, toch? En in 1 Samuel 15, dan was het geloof ik, komen we de laatste tegen. En die heet net zo, Apop. En in de Bijbel dus Agag. En hij wordt een kopje kleiner gemaakt door Samuel. Het was niet het einde van de Amalekieten, maar het gaat nog verder. Maar wat in al die dagen de Amalekieten zijn, vanaf het ontstaan van Israël tot in de dagen van Saul en David, dat waren de machthebbers in Egypte. En eigenlijk dus, zij vertegenwoordigden toen Egypte. Vandaar dat je Egypte in de geschiedenis niet tegenkomt, maar het zijn de Amalekieten en men zou ze niet onderschatten. Zijn degenen die aan het hoofd stonden van dat rijk. Dat Egyptische rijk dat weliswaar niet tot zulke grote bloei kwam als in de dagen daarvoor van het Middenrijk en de dagen daarna in mindere mate onder het zogenaamde Nieuwe Rijk. Maar ze waren wel degelijk een wereldmacht in hun dagen. Alleen, ja, ze gaan onder deze naam. En daar zijn twee problemen mee opgelost. We weten waar die Amalekieten ineens vandaan kwamen enerzijds. En anderzijds weten we wie die Hyksos waren. Want daar schieten daar vliegen de historici elkaar nog steeds over in de haren. Wie waren dat en waar bleven ze later? Men kent hun geschiedenis. Ze kwamen het land binnen. Zonder oorlog, maar namen zomaar de macht over. Ze hebben Egypte onderdrukt. Dat is zeker. En de oorspronkelijke Egyptenaren hebben hem de eeuwenlang als bezettende macht beschouwd. Maar uiteindelijk zijn ze in staat geweest om die lui weer uit te drijven. En waar ze toen gebleven zijn, weten we niet. Maar wij weten het wel. Als we tenminste de Bijbel serieus nemen. Dat is er goed naast te leggen. En wat je onderweg dan meteen leert, is hoe onbetrouwbaar dingen zijn die ons historisch zijn overgeleverd en die wel degelijk onderwezen worden aan onze onderwijsinstellingen. Maar het rammelt van alle kanten. En de enige bron die wij hebben om dat te corrigeren, recht te trekken of wat dan ook maar, om werkelijk te weten wat er aan de hand was, de enige bron daarvoor is de Bijbel. Het is niet voor niks het woord der waarheid. Dat blijkt betrouwbaar te zijn. Hè? Dat?
Die man die achterbleef was een Egyptenaar, een slaaf.
Dat was ook een Egyptenaar, ja. Als je die details volgt, dan begrijp je hoe je een Egyptisch man kunt hebben als slaaf van een Amalekiet. Hoe kan een Amalekiet een Egyptisch man tot slaaf hebben? Wel, alle Egyptische mannen waren slaven van Amalekieten. Want Amalek beheerste Egypte. Zo simpel is dat. Kortom, waar we nou ineens mee van doen hebben, is niet maar een paar zwervende groepjes mensen. Maar waar we werkelijk mee van doen hebben, is met een internationale oorlog. Men zou er niet te gering over denken. Over die Filistijnen überhaupt niet. Die trouwens nog jarenlang op het toneel verschijnen. In de geschiedenis van David ook nog. En over de Amalekieten zou men niet gering denken. Ze hebben Egypte onder controle. En die hele kwestie die komt hier aan de orde. Daar is strijd heen en weer. En als David met zijn klein groepje mensen overwinning haalt op die Amalekieten, moet u vooral niet denken dat het maar een groepje Amalekieten was zozeer. U moet bedenken over wie het werkelijk gaat. Dat waren de machthebbers in Egypte. Ze zullen daar niet allemaal verzameld geweest zijn. Maar niettemin dat David een overwinning haalt op de Amalekieten hier, dat is voor hem en voor iedereen duidelijk dat dat een overwinning is die hen van Gods wegen gegeven werd, want menselijke wijze was dat onmogelijk. En daarmee is alsnog verklaard de diepe rouw en teleurstelling, angst en woede, nadat David en zijn mannen ontdekken dat Siklag leeggeroofd is door Amalekieten. Kennelijk is de gedachte dat ze er nog iets aan zouden kunnen doen te hoog gegrepen. Zo van, dit is definitief. Maar ja, als je alles kwijt bent en je hebt niks meer te verliezen. En je vertrouwt op de Heer, of zal ik zeggen, en je bent een profeet en de toekomstige koning van Israël. En dat wist David allemaal. Kon hij zich dus bij nader inzien toch wat permitteren. En zoals hij eens was opgetreden tegen de Filistijnen en Goliath. Naar huis zond, naar de Filistijnen dus, ja. En Goliath doodsloeg, versloeg. Hij kon het zich permitteren, want hij zou koning worden, had de Heer beloofd. Zo kon hij het zich ook permitteren om met dat kleine groepje volk op te trekken tegen de Amalekieten, wie ze ook waren. En dat is wat hij deed. En hij haalde dus ook de overwinning op hen. En het vervolg op het verhaal is, maar dat is feitelijk 2 Samuel inmiddels. Het vervolg op het verhaal is natuurlijk dat de Egyptenaren voor heel lang goede vrienden waren met Israël. Want Egypte had die Hyksos buiten kunnen drijven, eindelijk. En daarna werden die Hyksos, die Amalekieten, verslagen door David. En daar zullen de Egyptenaren hem zeer dankbaar voor geweest zijn. En vandaar dat David een goede relatie had, redelijk goede relatie had met Egypte. En Salomo had zelfs een heel goede relatie met Egypte, mag je wel zeggen. Dat ging pas later weer fout. En zo zie je daar een groot machtsblok ontstaan in dat gebied. Want het begint hier al, hè. Ik begrijp hopelijk nu dat we hier van doen hebben niet maar met een paar stammetjes, een paar groepjes mensen die met elkaar slaag zijn, maar dat we weer terecht zijn gekomen midden in politieke verwikkelingen. In het vervolg van het verhaal gaat dat nog verder. Want die Filistijnen, die waren onderweg niet alleen maar naar Saul, die waren onderweg naar het noorden, namelijk naar de opkomende macht van de Foenicische steden, Tyrus en Sidon en Beirut. De oude naam wil me niet te binnen schieten, en Byblos enzovoorts. Want dat speelde in die dagen al een rol. Er was een opkomende macht daar. Maar onderweg worden ze tegengehouden, aanvankelijk door Saul, later door David. En nog later hebben we het wel eens over, misschien. 1 Samuel 31, waar we terecht zijn bij de Filistijnen. En terwijl David aan de ene kant van doen heeft met de Amalekieten, trekken de Filistijnen op tegen Israël, heet dat. Let op, in het vorige gedeelte waren wij bij Juda, vanaf vers 26 van hoofdstuk 30. Als David de Ziklag kwam, zijn zondheid tot de oudste van Juda, enzovoorts. Maar onder Israël wordt in het algemeen verstaan het gebied noordelijk van Juda, zoals het zich later ook officieel verdeelde na de dood van Salomo. Maar goed, dan ben je nog een jaartje of 80 verder, hè? Maar dat is niet zo ver in de loop van de geschiedenis. 1 Samuel 31, vers 1. De Filistijnen dan, want daar waren wij, streden tegen Israël, en de mannen Israëls vloden voor het aangezicht der Filistijnen en vielen verslagen op het gebergte van Gilboa. Het gebergte Gilboa. Dat was te verwachten, dat is niet nieuw, want wij waren met Saul al bij die vrouw te Endor. En bij Samuel, die zei, morgen om deze tijd is het afgelopen met je, zei ze tegen Saul. Dus wij weten dat Saul deze strijd in elk geval niet gaat winnen. En de mannen van Israël dus ook niet. De mannen Israëls vloden voor het aangezicht der Filistijnen en vielen verslagen op het gebergte Gilboa. En de Filistijnen hielden dicht op Saul en zijn zonen. En de Filistijnen sloegen Jonathan en Abinadab en Malchishua, de zonen van Saul. Hoe dat nou precies zit met die zonen van Saul, weet ik ook niet. Maar hier worden er in ieder geval 3 genoemd. Zij worden gedood en hun lichamen worden opgehangen later. Dat staat aan het eind van het hoofdstuk. En bovendien staat het ook in 1 Kronieke 10, waar we dezezelfde geschiedenis vinden, overigens. En in elk geval blijkt dat er toch zonen van Saul zijn die deze strijd overleven. Want Saul wordt als koning opgevolgd in Israël door een van zijn zonen, Isbaal, bijgenaamd Isboset. Terwijl David koning is in Juda. Dus je hebt daar al een splitsing van het rijk eigenlijk op voorhand. Hier staan 3 namen, Jonathan, Abinadab en Malchishua, de zonen van Saul, die blijkbaar bij hem waren. Jonathan voorop. Het neemt niet weg dat wij in 1 Samuel 14 al eens 3 zonen van Saul tegenkwamen. 1 Samuel 14, dat is in vers 49... De zonen van Saul nu waren Jonathan en Isfi en Malchishua. Deze keer staat er een streepje tussen Malchishua. En in 1 Samuel 1, vers 2 staat het aan elkaar geschreven.
Nee,
nou, bij mij wel. Ik kan het ook niet helpen. Maar toch maar, maakt me ook geen verschil. Het belangrijkste verschil is dat de middelste van de 3 heet in 1 Samuel 14, vers 49 Isfi. Bij u ook, of niet?
Ja.
Isfi? Juist. En in 1 Samuel 31, vers 2 heet hij Abinadab.
Ja.
Dat hebben we toch wel.
Oh. Ja.
Voor zover wij kunnen nagaan, is het gewoon dezelfde man. Misschien heette hij wel Jan Peter. De ene keer heet hij Jan en de andere keer heet hij Peter. Of hij heet Willem-Alexander. Dan heet hij Alexander totdat hij koning wordt. En dan heet hij Willem.
Het kan ook een andere zoon.
Ja, ik weet het niet precies. Ik heb het niet met zekerheid kunnen vinden hoeveel zonen er nou eigenlijk waren. Sommigen zeggen je had 7 zonen. Dat lijkt me wat weinig voor een koning. Ik kom ze later in ieder geval tegen, dan hebben ze de 70. Ik weet het echt niet. Maar het lijkt mij dat deze 3 dezelfde zijn. Dat is de algemene gedachte overigens. We kennen alleen die Abinadab dus ook onder een andere naam. Maar dat verschijnsel komen wij nogal dikwijls tegen. En met genoegen haal ik dat aan. Omdat dat een van de grote problemen is inderdaad in de geschiedenis. Wat de Egyptenaren zus noemen, dat noemen de Grieken weer zo. En daarna vragen wij ons af, hebben ze het over dezelfde of niet? En van de farao's is bekend dat die een heleboel namen droegen. Dan wel dat ze een heleboel verschillende namen kregen, afhankelijk van wie hem een naam geeft. Men doet maar. Dat ligt niet zo vast zoals in onze dagen in een bevolkingsregister enzovoorts. Dus je moet soms oppassen. Maar goed, dit was voor de statistiek dan. De Filistijnen sloegen Jonathan en Abinadab en Malchishua, de zonen van Saul, staat er in 1 Samuel 31 en dan in vers 3. En de strijd werd zwaar tegen Saul en de mannen die met de boog schieten troffen hem aan. Dat betekent dat de boogschutters op hem richten. Ze hadden het op hem gemunt. Zoiets. Ja, wat je er maar van maakt, maar het is een beetje cryptisch zoals zo in het Nederlands staat. Maar dit is wat het betekent. Er was het doel. Ze hadden hem gevonden, ze hadden hem gelokaliseerd. Ze hadden Saul in de gaten. Nou ja, die koningen die waren meestal ook nog fraai uitgedost onderweg. Want ze moesten toch, zijn eigen leger moest toch ook weten wie de baas was. Maar daardoor werden ze ook makkelijk te onderscheiden voor de tegenstander. Die dingen gingen zo. Toen maar. En van Sal staat dan ook en hij vreesde zeer voor de schutters, voor die boze. Dus hij begreep dat hij hier niet meer aan kon ontkomen. Bovendien was hem gezegd dat hij sterven zou. Dus dat hij zeer vreesde. Hij stond al met knikkende knieën bij de weduwe van Endor, weet u nog? Ja, toe maar. Dus dit was een hopeloze strijd en hij wist het. Toen zei Sal dus tot zijn wapendrager: trek uw zwaard uit en doorsteek mij daarmede, dat misschien deze onbesnedenen niet komen en mij doorsteken en met mij de spot drijven. Hetgeen een eufemisme is, met hem de spot drijven, een spelletje met hem spelen. Net zolang totdat hij dood is. En dat is ook een eufemisme, als u begrijpt wat ik bedoel. Goed. Kortom, hij wilde er liever een eind aan maken en vroeg het zijn wapendrager. Dat beschouwde hij als meer eervol dan in handen te vallen van de Filistijnen. Maar zijn wapendrager wilde niet, want hij vreesde zeer. Toen nam Saul het zwaard. Toen nam Saul het zwaard. Let erop dat er niet staat, toen nam Saul zijn zwaard. Toen nam Saul het zwaard. En viel daarin, in de zin uiteraard van hij stortte zich daarin. Daar is nooit misverstand over. En toen zijn wapendrager zag dat Saul dood was, zo viel hij ook in zijn zwaard en stierf met hem. Wij zouden moeten begrijpen dat het om één zwaard gaat. Dat blijkt uit de beschrijving. Dat het hetzelfde zwaard was. Het zij dat van zijn wapendrager, het zij dat van Saul zelf. Waarna je nog af moet vragen of daar overigens verschil tussen bestaat. Want als het zijn wapendrager is, dan lijkt het mij dat hij het zwaard droeg van Saul. En die zwaarden, die zijn, dat zijn zware jongens, ja. Zwaarden, ja. Zijn zwaarden, ja. Die zijn niet zo heel gemakkelijk te hanteren, daar moet je voor geoefend hebben. Het is hetzelfde zwaard waarin zij beiden sterven. Het staat ook in, wat zei ik, 1 Kronieken 10. Ik vind het altijd vreemd dat hier geen verwijzing bij staan naar 1 Kronieken 10, want daar vinden wij dezelfde geschiedenis. Daar staan ook die drie namen weer van die zonen. Jonathan, Abinadab en Malchishua, dat is vers 2. En in vers 4, toen zei Saul tot zijn wapendrager: trek uw zwaard uit en doorsteek mij daarmede, dat misschien deze onbesneden niet komen met mij de spot drijven. Maar zijn wapendrager wilde niet, want hij vreesde zeer. Toen nam Saul het zwaard en viel daarin. Toen zijn wapendrager zag dat Saul dood was, zo viel hij ook in het zwaard. Viel hij ook in het zwaard en stierf. Hetzelfde zwaard namelijk. De Bijbel meldt niet wie die wapendrager was. Niettemin bestaat de traditie dat die wapendrager niemand anders was dan Doeg. Degene die wij kennen uit hoofdstuk 21 en 22. En waar het vandaan komt, uit Joodse overlevering. Ik dacht bij Flavius Josephus vandaan, die de hele Bijbelse geschiedenis ook geschreven heeft en die details meldt die wij in de Bijbel niet vinden. Dat wil niet zeggen dat hij dan ongelijk heeft, maar hij heeft waarschijnlijk kunnen beschikken, nou waarschijnlijk met zekerheid kunnen beschikken over heel wat meer dan alleen de Bijbelse bronnen. Gewoon de historische bronnen uit Israël en in het bijzonder uit de Joden zelf. Als dat zo is, als het die Doeg is, dan is het die Edomiet uit 1 Samuel 21 en 22. De man die bovendien ook nog wordt aangehaald in Psalm 52. Zodat de Bijbel er toch wel enig belang aan hecht. En die Doeg, dat was die man die betrokken was in de dood van de hoge priester die David geholpen had. Achimelech. Want Doeg was daarbij. Hij wordt geïntroduceerd in 1 Samuel 21, vers 7. En in hoofdstuk 22 is hij degene die de opdracht krijgt in vers 18 van Saul. Wend gij u en val aan op de priesters. En toen wendde zich Doeg de Edomiet en hij viel aan op de priesters en doodde te die dagen 85 mannen die de linnen lijfrok droegen. Dat wil zeggen priesters. En als het inderdaad die man is, dan betekent het dat Saul en Doeg allebei omkomen door dat zwaard waarmee eerder deze priesters gedood werden. Het ligt redelijk voor de hand. Tegelijkertijd zeg ik, omdat het zo voor de hand ligt, kun je het ook makkelijk zelf bedenken. Dus ik zeg het met enige terughoudendheid. Maar wat ik niet met terughoudendheid zeg, is gewoon dit. Dat Saul een uitbeelding is, nog steeds, typologisch dus, een uitbeelding is van de heerschappij van de wet. En de wet, zegt de Bijbel, maakt een eind aan zijn eigen heerschappij. De wet veroordeelt de zondaar tot de dood, maar wie gestorven is, is vrij van de wet. Als de wet zijn functie vervult, dan is de wet, heeft de wet zichzelf buitenspel gezet. Daarom is de wet, of kan de wet onmogelijk blijven bestaan. Die ligt met zichzelf overhoop, feitelijk. De wet zou de zonde moeten uitdelgen en als het gebeurt, is de mens uitgedelgd. En wat moet je dan nog met die wet? Op wie wou je hem leggen? En zo is het met ons feitelijk ook. Van ons wordt gezegd, van ons als gelovigen wordt gezegd in, moet ik een heel eind wegwezen, namelijk in Galaten. Van ons wordt gezegd dat wij door de wet, voor de wet, gestorven zijn. Dat is vers 19 van Galaten 2. Het staat in de ik-vorm, omdat Paulus om bepaalde redenen over zichzelf spreekt. Maar hij zegt in Galaten 2 vers 19, want ik ben door de wet, voor de wet, der wet, voor de wet, gestorven. De wet heeft mijn leven beëindigd en daarmee leef ik dus niet meer voor die wet en daarmee is de wet buitenspel gezet. En dat is de strekking eigenlijk van deze hele brief. Dat wil zeggen de gelaten brief. Nou ja, het is een van de aspecten van het evangelie, namelijk dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn. Maar dat één voor allen gestorven is, is in overeenstemming met de wet. Je vindt iets dergelijks ook bevestigd in Romeinen hoofdstuk 3, waar staat dat wij buiten de wet omgerechtvaardigd zijn geworden, maar dat dat niet in strijd is met de wet, maar in overeenstemming met de wet. Doen wij dan de wet niet als wij door het geloof gerechtvaardigd worden? Nee, zegt Paulus, wij bevestigen de wet juist. Want het is de werking van de wet, het is een overeenstemming met de wet. Wij zijn dus geen antinomianisten, wij zijn geen tegenstanders van de wet, wij onderschrijven de wet zoals Paulus dat ook doet. Maar dat houdt in dat waar iemand in overeenstemming met de wet onze plaats heeft ingenomen en in onze plaats geëxecuteerd is en dus veroordeeld geworden onder de wet, voor ons allen, betekent het dus dat de wet geen heerschappij meer over ons heeft, want de wet is vervuld. En dat is de tragiek van de wet zelf, die kan dus niet blijven bestaan. Die kan alleen blijven bestaan waar hij niet wordt toegepast. Althans niet volledig. Dan bedoel je dat nog. Vandaar dat de wet per definitie, en ik bedoel per definitie, de wet is per definitie een tijdelijke aangelegenheid, kan niet bestaan. Daarom heet de wet ook een bediening des doods. Het brengt de mens in de dood. Wie de wet overtreedt is des doods schuldig, heeft geen recht op leven, dus sterft hij. Maar wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde, zegt dezelfde Romeinenbrief weer. En bovendien, ik aarzel altijd om naar Romeinen 8 vers 2 te gaan, want het is die lange zin met tussenzinnen. Maar hier hebben we dat alles eerder aangehaald, in het voorbijgaan, dacht ik. En dus het vers voorzien van haakje openen, een haakje sluiten, een haakje openen, een haakje sluiten. En bovendien twee woorden met elkaar verwisseld, toch, of niet? Romeinen 8, vers 2. Of vers 3 is het, sorry. Ja, vers 3 is het, waar inderdaad staat dat de wet door het vlees krachteloos was. En dat voor de wet het een en ander onmogelijk was. Voor de wet als zodanig. Maar het is uiteindelijk wel degelijk gerealiseerd door God die zijn zoon zond. En het resultaat is dat de zonde veroordeeld is in het vlees. Dat wil zeggen dat de doodstraf is toegepast. Daar komt het in de praktijk op neer. Opdat het recht der wet in ons vervuld zou worden. Zo gaan de volgende versen dan verder. Maar verder kan ik hier niet op ingaan, omdat het verhaal hier een andere kant op gaat. Maar het gaat om het beginsel dat aan de wet een eind gemaakt wordt, omdat de wet zelf zich beëindigt. De wet kan niet op tegen de Filistijnen. Dat hebben we eerder gezien in 1 Samuel, toch? Nou ja, op symbolische wijze uitgedrukt. De wet kan niet op tegen het vlees. En dus wordt er een einde gemaakt aan de wet. Want wat gerealiseerd moet worden, kan niet gerealiseerd worden. Wat gerealiseerd moet worden, uiteindelijk is nieuw leven. En dat komt pas na de wet. Maar ja, dan ben ik weer terug in gelaten. Inmiddels in de rest van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 uiteraard. Maar daar zijn we menigmaal geweest, dus daar ga ik nou verder niet op in. En als u het helemaal simpel wilt hebben, dan zou u kunnen begrijpen misschien dat waar Saul dan toch min of meer op vrijwillige basis een einde maakt aan zijn eigen bestaan, dat op gelijke wijze op vrijwillige basis een einde gemaakt wordt aan de heerschappij van de wet. Men ziet wel eens in de, wat wij dan toch dikwijls geneigd zijn te noemen, de zelfmoord van Saul, wat ik niet zo'n goede term vind, het was toch onvermijdelijk, maar men ziet in de zelfmoord van Saul een beeld van de vrijwillige dood van de Heer Jezus. Daar is een parallel tussen, maar het probleem is dat je daarmee van Saul maakt een type van de Heer Jezus Christus. En dat gaat enigszins mank. Ik zei enigszins. En dat maakt het zo moeilijk, want dan moet ik dat uitleggen. Dat is heel lastig. Voor zover Saul een beeld zou kunnen zijn van Christus, moet je in ieder geval de term Christus niet gebruiken. Want de Christus is de Christus op grond van en sinds zijn opstanding. Je kan het nog net in verband brengen met de Heer Jezus zelf, die als vertegenwoordiger Gods dan wel in zijn oorspronkelijke hoedanigheid van Jehovah beschouwd kan worden als degene bij wie de wet afkomstig was en die dus die wet beheerst en daarom de personificatie van de wet kan zijn. En dan kun je zeggen, en hij maakte er ook een eind aan door zijn eigen dood. En dat is zo. Maar ik waarschuw u meteen dat je die dingen of goed formuleert, of je moet ze niet zeggen, want dan ontstaat er onzin. Kijk, Saul als de uitverkorene des Heer, als degene die van Gods wegen gekozen was, enzovoort, is niet zozeer de Heer Jezus, hij is de wet. Maar dat de Heer Jezus diezelfde positie inneemt, dat wil zeggen, zich stelt onder de wet, dat is wat de Bijbel zegt, ja. En hij kwam ook, en er zijn niet één titel, nog Jota zal dan van verloren gaan. Alhoewel maar de vraag is of hij daarmee slechts de Mozaïsche wet bedoelde, of gewoon De woorden Gods, zoals vastgelegd in het Oude Testament in het algemeen. Dit staat nog ter discussie dan. Maar in ieder geval, Galaten 4 zegt, hij kwam onder de wet. God zond zijn zoon in gelijkheid des zondige vlees. Dus Romeinen 8 vers 3. Hij zond zijn zoon, Galaten 4, onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Maar het is zo moeilijk om te zeggen, Saul werd koning om degene die onder hem leefden, die door hem beheerst werden, van hem, van zichzelf te verlossen. Dat blijft dus een moeilijke aangelegenheid. Dus ik houd het liever wat korter en zeg, Saul staat voor de wet en de wet maakt een eind aan zijn eigen heerschappij. Dat is 100% Bijbels verantwoord. Wet kan niet bestaan, wet is door het vlees krachteloos. Bovendien, de wet veroordeelt het vlees ter dood. Maar dan heeft de wet niks meer om over te regeren. En dat is de basis van onze zaligheid. Want waar de zoon des mensen kwam en zich stelde in de plaats van de hele mensheid waarvan hij het hoofd was, in zijn hoedanigheid van losser, in overeenstemming met de wet. Kortom, waar hij stierf, voor allen, zijn dus allen gestorven en dus zijn allen vrij van de wet. Niet alleen gelovigen, ook ongelovigen. Alleen die hebben er niks aan, want ja, die geloven het niet. He? Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Einde van het verhaal. Alleen ook in deze geschiedenis van 1 Samuel 31 heeft het verhaal een vervolg. Twee namelijk, twee vervolgen. Het ene is David wordt koning. Maar David, dat begrijpt u, is een beeld van Christus, de opgestane. De hoge priester van het nieuwe verbond. Maar je vindt een ander vervolg in de persoon van Isboset, die Saul opvolgt als koning uit het huis van Saul. En hij wordt ogenblikkelijk daarmee een beeld van het judaïsme en van elke vorm van religie die gepraktiseerd wordt sinds de dood van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, het is wederrechtelijk. Het zou er niet moeten zijn. En het heet ook niet voor niks uiteindelijk Boset. Is Boset, de mens der schande. Dus iets schandelijks, feitelijk. Maar goed, dat is niet 1 Samuel, dat is 2 Samuel feitelijk, hè. Waar die geschiedenis verder gaat. In elk geval, Saul en zijn wapendrager maken een eind aan hun leven in hetzelfde zwaard. Als je het mij vraagt, is dat ook hetzelfde zwaard? En wat die wapendrager betreft, als het Doeg is, is het een Edomiet. En Edom fungeert in het algemeen in de Bijbel als aandeling, als aanduiding, als type van het ongelovige Joodse volk. Misschien het ongelovige Israël als zodanig, maar dat heb ik nooit in de Bijbel kunnen vinden. Dat het betrekking heeft op compleet Israël, alle stammen zal ik maar zeggen. Maar wel dat het samenhangt met het judaïsme. Het is ook niet voor niks dat in nieuwtestamentische tijd de Joden wel degelijk een koning hebben. Ongeacht of hij door iedereen erkend werd of niet. Dat was Herodes en hij was een Idumeer, maar zo noemen de Grieken dat. In het Hebreeuws wordt het gewoon weer een Edomiet. Afstammeling van Esau dus. Misschien zelfs van Amalek, dat weet ik niet, dat kan heel goed. Maar in ieder geval van Esau. En hij gaat door voor koning der Joden. En hij is een van degenen die de echte koning der Joden, de Messias, veroordeelt en verwerpt. En het was de keuze, die of die. De een staat voor David, de ander staat voor Edom. In de praktijk kies je voor het nieuwe verbond onder de Messias, de zoon van David. Of hou je wederrechtelijk vast aan het oude verbond en aan wet enzovoorts. Dan kom je terecht bij Edom, die daar de uitbeelding van is. Dat is al helemaal in het begin zo, want Esau tegenover Jacob is net zo goed een uitbeelding van het Jodendom tegenover het Christendom. In verband met die kwestie van eerst geboorterecht. Die heb je toch? Esau was de oudste. Als er geen Jacob geweest zou zijn, zou hij het eerst geboorterecht gekregen hebben. Maar dat hebben we aan het begin van de avond ook al besproken. Ja, Edom staat ook voor natuurlijke mens. Grijp nog verder terug. Staat voor de gewone, de natuurlijke Adamiet. Want Edom is niet voor niks dezelfde naam als die van Adam. Maar in de Bijbel figureert Edom als de tegenhanger van Jacob. Dat wil zeggen als degene die voor het eerst geboorterecht gepasseerd wordt. En als door de Heer. En als de Heer er zich dus niet mee bemoeid had en de natuurlijke gang van zaken gevolgd was, zou Edom de erfgenaam geweest zijn. En zo is het ook in de heilsgeschiedenis. Als de Heer er zich niet mee bemoeid had, niet had ingegrepen, dan ging de heilsgeschiedenis tot in onze dagen verder met het Joodse volk, dat in die dagen waarin het een rol speelt, onder leiding stond van Herodes de Edomiet. En dat heeft een overdrachtelijke betekenis natuurlijk. Dat is illustratief voor de werkelijke gang van zaken. Ik ben van mening dat in het Oude Testament zelfs uitspraken staan die gericht worden tot Edom, die wel degelijk gericht zijn tot een ongelovig Joods volk levend onder het judaïsme. Dat kan ik niet in twee woorden bewijzen of aannemelijk maken of beargumenteren, maar ik kan toch wel zeggen dat ik dat geloof. Zo zit dat. Dan wordt het dus Edom. En hier vind je ze naast elkaar. Hier niet alleen, ook in 1 Samuel. Waar waren we? 21 en 22. Saul geeft opdracht en het wordt uitgevoerd door een Edomiet. Maar die dingen liggen dicht bij elkaar. Als men aan de oude mens vasthoudt, Adam, dan heeft men inderdaad wet. Dat is inderdaad Saul. En in de praktijk kom je terecht dus bij Edom. Het is trouwens wel aardig, maar dat heeft hier niks mee te maken. Dat als in bijvoorbeeld Amos 9, dus de laatste pericoop van de profetie van Amos, als daar die beroemde uitspraak staat over na deze zal ik wederkerende vervallen hut van David weder oprichten, dan staat er ook een zin tussen die in Handelingen niet wordt aangehaald. In Handelingen 15 wordt die niet aangehaald. Maar in Amos staat er wel een uitspraak over wat het maar was, van Edom. Dat wil zeggen, als die troon gevestigd wordt, dan moet Edom wijken. Daar komt het op neer. Het wordt in verband gebracht met Edom. Als de Messias komt. En als de Messias komt, komt er ook inderdaad eerst een oordeel over Edom. Na het oordeel over de Joodse staat, om zo te zeggen, komt er wel degelijk eerst een oordeel over Edom, het gebied waar Petra ook ligt, enzovoorts. Hè. Maar het is in de eerste plaats een oordeel over het judaïsme en de Joodse religie en de Joodse staat, de Joodse filosofie, Joodse wereldbeschouwing, Joodse cultuur, wat het maar was. En meteen daarnaast Edom. Nou, hier heb je Saul en meteen daarnaast Doeg. Althans in hoofdstuk 21 en 22 van 1 Samuel. En ik heb er niet de minste problemen mee. Ik bedoel precies zoals ik het zeg. Ik heb geen problemen als Joodse bronnen notabene beweren dat die wapendrager van Saul nog steeds diezelfde Doeg is. Aan zijn zijde. En ook niet dat ze allebei omkomen in één en hetzelfde zwaard. Dat wil zeggen, de dood van Saul en de dood van deze wapendrager worden met elkaar geïdentificeerd alsof het één geheel is. En daar gaat het maar om. Nou ja, en die dood van Saul en zijn zonen wordt daarna gedemonstreerd. Dat wil zeggen, wordt aanschouwelijk gemaakt op een beetje lugubere wijze, maar voor gewoonten in de oudheid valt het toch wel mee. Maar ze worden opgehangen aan de muur van Bet-Shan onder andere enzovoort. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer, want het is de hoogste tijd. Ja. Wij zullen de heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij uw kinderen mogen zijn. En dat u ons trekt als eersten, als eerstelingen, als gemeente van eerstgeborenen uit deze tegenwoordige boze eeuw. Wij danken u dat u ons verlost hebt van de heerschappij van de wet. Dat u ons verlost hebt ook van de heerschappij van de zonde en daarmee van het vlees. En ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. Dat u ons nieuw leven hebt geschonken. En sindsdien ons niet rekent naar de oude mens, maar ons ziet in Christus. We danken u dan dat u ons in hem volmaakt gesteld hebt. Niet op grond van onze verdiensten, maar door u volbrachte werk in het verleden. Maar we danken u ook dat u in het heden een werk aan ons doet en ons bekwaam maakt, niet alleen om nu reeds u hier te dienen, maar in het bijzonder opdat wij uw dienaren zouden zijn straks in de openbaring van uw heerlijkheid. Wij danken u voor het grote voorrecht dat u ons hebt verkoren, uitverkoren tot zo'n stelling, geroepen hebt om koningen en priesters te zijn voor u als onze God en Vader, en opdat wij in de toekomst betrokken zouden zijn in de openbaring van uw koninkrijk, niet slechts over Israël, maar zelfs over heel de wereld. En we danken u dat we daarna mogen uitzien, omdat u het ons geopenbaard hebt in uw woord. En omdat wij mogen zien dat uw beloften ja en amen zijn, omdat ze ook ja en amen waren. En dat u uw woord ook in het verleden gestand hebt gedaan aan degene aan wie u de beloften gedaan had. We danken u daarom dat we ook vanavond weer dit woord mochten openen. En ons mochten bezighouden met uw geschiedenis. Met de heilsgeschiedenis, met uw plan der eeuwen, zoals u dat in de loop der eeuwen hebt ontwikkeld. En daarom hebben we ook alle vrijmoedigheid om tot u te komen en u te vragen: Vader, wees u ons nabij. Bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld. Schijnt u met uw licht in onze harten. Leidt ons in heel de waarheid, opdat wij daarin mogen wandelen tot verheerlijking van uw naam. Amen.